Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 119, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vaatbaar woord en wel in het evangelie van Marcus en daarvan het 7e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 7 tot en met vers 23. En tot hem vergaderden de Farizeeën en sommige der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En ziende dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispen zij hen, want de Farizeeën en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzetting der ouden. En van de markt komende eten zij niet, tenzij zij eerst gewassen zijn en vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen, de drinkbekers, de kannen en de koperen vaten en bedden. En daarna vraagde hem de Farizeeën en de schriftgeleerden: waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzettingen der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zeide tot hen: wel heeft Jesaja van uw geveinzen geprofeteerd, gelijk geschreven is: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden der mensen zijn. Want nalatende het gebod Gods houdt gij de inzetting der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers en andere diergelijke dingen, doet gij velen. En hij zeide tot hen: gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Want Mozes heeft gezegd: eert uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij lieden zegt: zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, dat is zeggende een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, die voldoet. En gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of moeder te doen, makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzettingen die gij ingezet hebt. En diergelijke dingen doet gij velen. En tot zich de scharen geroepen hebbende, zeide tot hen: hoor mij allen en verstaat. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het, de welke de mens ontreinigen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schaar in het huis gekomen was, vraagde hem zijn discipelen van de gelijkenis. En hij zeide tot hen: zijt gij ook nog al zo onwetende? Verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. En gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En hij zeide: hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid en boos oog, lastering, hoverdij, onverstand en al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij andere maal in uw huis mogen verkeren onder het geklank van uw woord, ook al is het naar de wet en de getuigenis, want het klinkt heftig ook wanneer vanmorgen gepreekt is van dat wat gij hebt opgetekend in Genesis 9 vers 6, dat al wie des mensen bloed vergiet, zal door mensen zijn bloed vergoten worden. Heere, ach, we zien het ook door de historie heen, dat gij altijd uw eigen woord vervult. En dat we van het gebod een gebed dienen te maken. Niet dat het gebod daardoor verandert, maar omdat we behoren tot die scharen heel de wereld voor God. Verdoemelijk. Van nature behoren we er alle toe. En dat we uit de leer van de wet mogen kennis nemen van onze diepe val in Adam. Want toen het gebod kwam, toen is de apostel erachter gekomen. Was toen nog geen apostel, maar toen is Saulus van Tarsus erachter gekomen dat hij geheel zonder de wet was. Zonder de bediening van de wet. Oh, schrikkelijk. Als wij zo sterven, dan sterven we in onze zonde. Zonder daar kennis van te hebben. Maar gij laat het mensdom nog waarschuwen. Want het gebod gaat nog uit. En het gebod is ten dode. Want er is niemand die uw geboden volkomen gehoorzaamheid kan verschaffen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. In plaats van zijn volk, als die grote plaatsbekleder, de verdienende oorzaak om zich te stellen in plaats van zijn volk en de straf van de overtreding der wet ondergaan. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Het heeft hem het leven gekost. Christus heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. Voor degene die gij brengt tot waarachtige boetvaardigheid, waarachtige omhelzing van de straf, want dat zien we aan de moordenaar van het kruis, ook een soevereiniteit, want die ene moordenaar bleef onbekeerd en die andere mocht ingaan in het koninkrijk der hemelen. Heren, o welke God zijt gij die barmhartigheid toont aan de grootste van alle zondaren. Mocht het ook deze avond verheerlijkt worden, mocht het ook weerklank vinden op de bergen, weerklank vinden in de harten. Dat woord dat ook afsnijdend is voor het vlees. O, dat we ons maar laten behandelen door de bediening van uw geest. Heere, kom over en help ons. Gedenkt uw kerk wereldwijd, de weduwe en de wezen. De bedroefde en de beproefde. En dat we er nog mochten vernemen van die waarachtige bekering, van die ware verzoening met u. Want dat is allemaal in slop geraakt in onze dagen, omdat men uw woord heeft aangepast, net als de fariseeën en de schriftgeleerden van weleer. Want die hamerden op het gebod, maar het bleek allemaal eigen verzinsels te zijn, want het was niet het gebod Gods. Want daarvan zegt gij, gij hebt het gebod Gods krachteloos gemaakt door uw inzetting. O Heer, bewaar ons voor dat dodelijke bedrog. Dat wij de wet terzijde stellen en al onze eigen spitsvondigheden en standpunten daarvoor invullen. Want met heel die democratische kerkvorm is het al decades gebleken dat de theocratie terzijde wordt geschoven. En het blijft tot in de eeuwigheid van kracht. Uw volk gaat het omhelzen. Uw volk gaat het aanbidden. Een theocratische God die zich alzo heeft geopenbaard aan onze aartsvaders, aan alle bijbelheiligen. En waardoor ze gewandeld hebben door de regering Gods in Christus. O, dat we ook onze voetstappen daartoe zullen wenden. Maar dan is het absoluut noodzakelijk om van u getrokken te worden gelijk de bruid in het hoge lied zegt, trek mij, dan zullen wij u nalopen. Heren, o, dat gij ook uw genade mag verheerlijken onder de kleinste onder ons. Want uw genade overtreft alles. Uw genade doet het gebod niet teniet, maar is de waarachtige vervulling ervan. En met een overvloeiende beker. O, dat we het mochten kennen onder ons en daarvan ook uitdelen. Mijn beker is overvloeiende. Vanwege die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus die hij uitdeelt zelfs aan de wederhorigen. Kom over en help ons, Heren, en maak ons getrouw aan uw zaak om Jezus willen. Amen. Ja, geliefde, we hadden ook Exodus 20 kunnen opgeven van het gebod des Heren. En we lezen dat altijd voor op de zondagmorgen. Maar Matthäus of Marcus 7 staat ermee gelijk, want dan vinden we een herhaling. Net als het in Deuteronomium 5 van het gebod des Heren uit de mond van Christus in Marcus 7 en op meerdere plaatsen. Want we hebben vanmorgen overdacht wat de Heren heeft laten optekenen door de hand van Mozes uit Genesis 9 vers 6. Gij zult niet doodslaan, in dat kader staat het van het gebod, gij zult niet doodslaan. En we wensen vanavond te overdenken dat volgende gebod, gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Want als er sprake is van doodslaan, het is niet het volgende gebod, maar er liggen nog twee geboden tussen. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, maar dan is er wel sprake. Als er van doodslag, moord sprake is, dan worden alle geboden overtreden. Dan is er dikwijls ook sprake van echtbreuken, dan is er dikwijls ook sprake van stelen. Van Gods naam misbruiken, maar ook van dat gebod, gij zult niet begeren, u naast een huis. En noem alles maar op, want tegen één gebod gezondigd, dan staan we schuldig aan de ganse wet. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En als het je enigszins bekend is wat er in onze dagen aan de hand is, dat wordt vaak aangewend, dat wapen. En het is een wapen door de duivel gegeven, het zijn vleeselijke wapens, om valse getuigenis aan te wenden, om een bepaalde visie of een bepaalde indoctrinatie te implementeren. En dat vind je ook in onze dagen, veel propaganda, anti-Russia propaganda, pro-killer fucking propaganda, om het kwade, om de evil spirits, ruim baan te geven. We hebben pas overdacht uit 2 Timotheüs 3 van die verandering van geesten die ook geprofeteerd worden door de apostel ten aanzien van de laatste dagen. De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden en de liefde van velen zal verkouden. En als we daarop letten, en dan bedoel ik dat door het geloof, niet met een natuurlijke eigenschap, want de mens ziet het vandaag gebeuren en is het morgen weer vergeten. Nou, het geloof vergeet wat dat betreft niks. Dat moet ik maar onderstrepen deze avond. Het geloof vergeet niks. Omdat het ware geloof staat gedurig onder de bearbeiding van de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft altijd die indachtmakende genade. Waarin ook Gods volk gesterkt wordt. Of overtuigd wordt van een dwaling. Ja, dat doet ook die lieve Heilige Geest. En het klonk vanochtend wel straf, laat ik het zo eens zeggen. Want als u zich wilt laten behandelen om erachter te komen dat we van God afgevallen zondaren zijn, dan zal u toch ook de wet Gods ter harte moeten nemen. Want daarin komt de mens erachter door de bediening van Gods Geest. En toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden. Heb je altijd goed gedacht over jezelf, maar dan komt een mens openbaar als een gruwelijke zondaar. Ja, als de grootste der zondaren. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Dat wordt dan zo persoonlijk aangewezen in je leven. Vanuit de bediening van de wet, want de wet is een doodslager. Een doodslager die de zondaar achtervolgt. Totdat hij ontkomt door de poorten van de vrijstad. Niet iedereen behaalt die poorten van de vrijstad. We hebben het al gezegd, de ene moordenaar ging voor eeuwig verloren en de andere werd behouden. En dat is vanwege niet het gedrag van één of beide. Nee, dat is vanwege soevereine genade, uitverkiezende goedheid Gods. Ja, en de 2 Timotheüs 3, die verandering van geesten, dat slaat niet op de inzettingen van de schriftgeleerden fariseeën. Die waren daar ook wel aan onderhevig. Maar bij de fariseeën was doodslag, doodslag. En stelen, stelen. Dat nog wel. De zonden werden niet gebagatelliseerd. Ze zijn er zelf nooit onder verloren gegaan. Omdat ze dachten dat ze wel aan het gebod Gods voldeden. Maar Saulus van Tarsus is erachter gekomen. Hij zegt, in mijn eertijds dacht ik dat ik overeenkomstig de wet leefde. Maar toen kwam ik erachter, door de bediening van de wet, dat ik geheel zonder de wet leefde. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Nou, dat is absoluut noodzakelijk. Dat gaat aan de openbaring van Christus aan de ziel vooraf. Want God heeft een wet gesteld. God heeft een wet gesteld en We zijn van nature overtreders van de wet, want die verandering van geesten hebben we in feite ondergaan door de val in Adam. Maar met dit verschil dat er in onze dagen, zoals de apostel dat zegt, de afval die komt en de verandering van geesten komt en de ongerechtigheid vermenigvuldigt, dat heeft hij allemaal in het kader van het einde van de tijden gezet. En het komt meer en meer openbaar. Het blijft zelfs de wereld niet onbekend, die moeten het ook opmerken. Die verandering van geesten, dat je vroeger mensen gekend hebt en ze zijn totaal anders gaan denken. Ik heb die mensen ook letterlijk ontmoet. Vaders die hun dochters in rokken lieten gaan en anders zijn gaan denken en in lange broeken. Kan allemaal in onze dagen, want zonde is geen zonde meer. Dus dat is wel een verandering en speciaal gezet voor het einde der tijden. Zonde is geen zonde meer. Doodslaan is geen moord meer. Zoals we vanmorgen hebben gehoord. Want het wordt allemaal gebagatelliseerd. Allemaal onder andere termen, in andere jasjes. Wordt dat zeg maar geëtaleerd, tentoongesteld, gepropagandeerd. En we hebben daar maar iets van gezegd. Want die des mensen bloed vergiet. En de Heer gaat dan wraak nemen. Door andere mensen, andere naties, legers in te stellen. Om degene die dat doen, om te brengen. Ja, God is een barmhartig God. Alleen voor boetvaardige zondaren. Wat zijn boetvaardige zondaren? Zoals die tollenaar achter in de tempel die op zijn borst sloeg en die niet naar de hemel durfde te kijken, bevreesd om met korig datum en Abiram ter helle te varen. Dat zijn boetvaardige zondaren. En die klopten op zijn borst, o God, wees mij de zondaar genadig. Want hij was de enigste op de wereld die zo'n grote zonde was er zijn. Nou, dan ben je zeg maar wel tot de hel toe vernederd. Want voor die man was er geen escape. Nee, dat gold ook voor Levi in het tolhuis. Zacchaeus in de vijgenboom. Die mensen waren aan het einde van de wet gekomen. En die wisten niet dat het Christus was. Net als die moorman zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander. Hij stond op het punt om het einde der wet en zijn ziel geopenbaar te krijgen. Maar toen die vraag stelde, kende die Christus nog niet. Maar die was al zo bewerkt door Gods geest. Want de werking des geestes is eerst niet de openbaring van Christus, niet het geloof. De geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Anders kom je er niet achter wat het betekent dat je verloren ligt voor God. En ik heb al gezegd, door die verandering van geesten stappen ze over de vergeving der zonde heen. Want dan worden de gruwelijkste ongerechtigheden worden gekerstend. En die mensen die achter de vergeving der zonde als een gepasseerd station, die beschouwen zich net als de fariseeën rechtvaardig voor God door hun doen en laten, door hun opinies en gedachten, door hun standpunten en door hun verantwoordelijkheidsgeloof. Maar we hebben uit 2 Timotheus 3 wel bewezen dat het allemaal zo vals is als wat, dat kan de eeuwigheid niet verduren. Nee, we moeten bedeeld zijn met het waarzaligmakend geloof in Christus. Dat moet er altijd wel bijgezet worden, want er is zoveel geloof wat men waar geloof noemt, zoals dominee Heemskerk dat zegt. Er is veel waar geloof zonder zekerheid. Nou, daar heb je de religie van de duivel. Want dat leert Gods woord nergens. Nee, ik heb wel hoop voor zielen die in de boetvaardigheid verkeren en die langs de rand van de hel gaan, altijd benauwd zijn vanwege hun zonde, dat ze tegen God gezondigd hebben, dat kon nog wel eens opgelost worden door de wedergeboorte. Daar heb ik nog wel hoop voor. Maar zielen die gewetenloos over deze aarde gaan, zonde is geen zonde meer. En zoals de dominees Abel eruit braakt, nazi-orgaandonatie, dat wordt gekestend. Dat heeft hij allemaal, ik heb het allemaal gepubliceerd wat hij gezegd heeft. En die gaan ook met de klimaathoax mee. Want ik heb al gezegd, als er sprake is van doodslaan, dan worden ook de andere geboden overtreden. Want ze gaan mee met die klimaathoax, ze gaan mee met die killer vaccines. En dan moet je ze maar eens goed aan de tand voelen, als je daartoe in staat bent, of ze ook zelf wel gevaccineerd zijn. Soms wel, soms wel. Je ziet het aan die Kate Middleton. Dat zijn gewoon de gevolgen van de vaccinaties. Ja. Die generaal, hoe heet die, in Amerika, die is eraan gestorven van de gevolgen van die killer vaccines. En ze gaven het de naam, hij is een corona gestorven. Kijk, dat valse getuigenis, dat wordt op alle gebied doorgevoerd om de geest der mensen te misleiden. En de duivel heeft veel succes, dat moet ik wel zeggen, door die verandering van geesten in te voeren met een sneltreinvaart. Met een sneltreinvaart. Het is natuurlijk al decades van kracht dat we daarmee geconfronteerd worden. En het is ook onder de gelijkgezinden altijd, blijkt het toch wel een struggling te zijn, om die kwade geesten te onderscheppen. Want, ik heb al gezegd, een mens is tot slaap, ook Gods volk, is tot slapen ieder ogenblik gereed. Tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En we moeten scherp gehouden worden en als een mens dan zijn stekels opzet, ja, dat is geen best teken. Dat is geen best teken. Ook als het Gods woord straf klinkt, afsnijdend klinkt. Titus, we hebben het gehoord uit Titus 1. Titus kreeg de opdracht, het bevel, het apostolisch bevel, om onder de Cretenzen afsnijdend te preken. Bestraffen scherpelijk. Dat is, staat in de grond al, afsnijdend. Dus afgesneden van de eerste Adam. En dan komt de vijandschap openbaar. Als er niet afsnijdend gepreekt wordt, dan is het allemaal zoete lieve Gerritje. Valse vrede, geen gevaar. Spreek ons van zachte dingen, beschouw ons bedriegerijen. Dan is dat van kracht. En dat is de kerk van vandaag. Want, ik heb vanmorgen al gezegd, ze houden alles in het leven wat God vervloekt. Ja, dat is ontzettend. Dat grijpt mij persoonlijk zodanig aan dat er geen publieke stemmen meer klinken. Want dat is echt een schandaal. Ik spreek op grond van Gods woord, hoor. Ik spreek niet vanuit mijn eigen mening. Nee, dat is echt een schandaal als er geen weerklank is op de bergen. En men trekt niet meer ten strijde. Dat wordt in Gods woord gebrandmerkt als een schandaal. Want dan trek je je schoenen niet meer aan als de ere Gods gekrenkt wordt. Dat is een schandaal. Dus als je zo'n terdege op de post krijgt, dan moet je maar naar die verzender schrijven wat het nou werkelijk is, wat er allemaal in geëtaleerd wordt, een ongerechtigheid. En ik hoor wel eens mensen, ja, daar staat ook veel goeds in. Nee, dat staat er niet in. Je kunt in die Reformkerken niks goeds meer horen, ook al klinkt het qua woorden naar de waarheid. Het is allemaal vergif. Als ik op grond van Gods woord bewijs dat de paus spreekt als de draak, dan kun je toch geen woorden van de paus meer aannemen. Ook al spreekt hij naar de woorden, naar de letter, de waarheid. Ja, als hij dat gaat mengen, nou, dan zie ik de afval in je leven voltrekken. Dan zie ik de verachtering in je leven voltrekken. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Dat staat onmiddellijk in verband met die andere geboden. Want het wordt genoemd de wet Gods. Ook wel de geboden in meervoud. Maar als het gebod komt, daarvan zegt Paulus, als het gebod komt, dan bedoelt hij de totaliteit van de wet Gods. Dus de wet der 10 geboden. Het zijn 10 geboden, maar het wordt genoemd enkelvoud de wet. Dus dat moet je goed verstaan. En dan kun je geen gebod van isoleren. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Maar horen we het nog wel als dat zondagmorgen iedere keer wordt voorgelezen? Want de wet der 10 geboden is een prediking apart. Het is niet mogelijk om het evangelie te preken gescheiden van de wet. Dat is niet mogelijk. Ze hebben geen vermenging met elkaar, want de bediening van de wet is een totaal andere bediening als de bediening van het evangelie. Maar je ziet in Gods woord wel die doorbrekingen, en Kolbrugge geeft er zelf ook getuigenis van. Kijk, daar hou ik van. Hij zegt, er zijn 4 gemeenteleden deze dag in het geloof doorgebroken. Van die opmerkingen, daar hou ik van. Want dat wil zeggen dat ze tot ruimte gekomen zijn. Tot bevrijding. Tot de vrijheid in Christus. Dat hoor je in onze dagen niet meer. Want dat acht men allemaal ouderwets en dat acht men allemaal achterhaald. Want iedereen gelooft. Dan heb je zo'n verantwoordelijkheidsgeloof uit de mond van DSP Mulder. Maar dat is niet het ware geloof. Een afweging maken tussen je verantwoordelijkheid en de voorzienigheid Gods, dat is spotten met God. Want als je de grootste der zondaren moet inleven, kun je dat niet meer zeggen. Dan kun je dat niet meer zeggen. Nee, Paulus gebruikt het woord verantwoordelijkheid niet één keer. Kijk het maar na. Die man die hebt het over schuld, des doods schuldig zijn en het geloof in Christus, de vergeving der zonden. Want dat is het snijpunt. Als je nou met heel je verantwoordelijkheid overboord bent gegaan door de bediening van de wet. Nou, wat zou je verantwoordelijkheid dan je nog op de been helpen? Denk je dat? Dan staan we schuldig aan alle geboden. Staan we schuldig aan de ganse wet.
En de wet die trekt daar niks van in. De wet zegt niet, nou ja, omdat je zo boetvaardig bent, zal ik iets van de straf afdoen. Echt niet. Nou. Zolang Christus niet aan de ziel is geopenbaard tot vergeving der zonde, ja, dan help je de godsdienst niks. Hè. Dan help je de godsdienst niks. En dat gaat er noodzakelijkerwijs aan vooraf, naar de bepaalde raad en godsvoorzienigheid. Plant hij die wet in je leven, in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat blijft er dan over? Een dode hond, zoals Mephibozet. Ik heb pas de Heere nog gebeden, Heere, laat me toch in die Mephibozet stand. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Weet je wat er dan kracht doet? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat bleef er toen ook over. Ja. Wie dan roemt, die roemen in de Heer. Anders heb je het altijd over de eigenschappen van de mens. Met die hele democratische kerkvorm is de mens in het midden geplaatst. God eruit. Want vanmorgen heb ik bewezen dat er allerlei stemmen in die kerk opgaan. De mens in het midden, God eruit. De mensen verantwoordelijkheid. De mensen standpunt. En noem al die zaken maar op. Dat is een schrikkelijk schandaal. Want Gods eer, daar geeft men niet meer om. Als Gods eer in het geding is, klinken er geen stemmen. Dus dat betekent, God heeft zijn profeten uit die kerk weggenomen. En dan klinkt er ook niks meer. Dan is alles inhoudsloos. Wat voor vrome woorden er ook gesproken worden, dat doen geen kracht meer. Want er zit geen bediening des geestes in. Ja. Het woord blijft ongebonden. Maar ik zou ook dit vertellen. God maakt geen gebruik van al die valse bijbelvertalingen in onze dagen. Nee. En zelfs die Engelse vertaling. Spurgeon zegt. Hij zegt, geef mij die standaard version maar. Die is zuiverder als de King James. Want eigenlijk was die King James een vijand van God. Denk er goed om. Hij heeft de Bijbel zelf niet persoonlijk vertaald. Maar wel in zijn opdracht. Maar hij heeft wel dingen uitgelaten. Maar de Heer brengt het toch in orde in het leven van de zijnen. Want altijd werkt hij door de zuiverheid van zijn woord. En dat laat hij ook zuiver preken naar de mate des geestes. Ja, absoluut. Er is geen preek volmaakt. Als hij daar op je hart gezet hebt, kom je ook bedrogen uit. Gods woord is volmaakt. De redenen des Heeren zijn volmaakt. Niet ik, een kwaad en een snootrebel die niks verdient dan hel. Maar als je tot de hel toe vernederd bent, de vrucht daarvan is dat je in de bressen gaat staan. Als de leer en de eer en de naam des Heeren gekrenkt wordt. Dan kan je dat niet verdragen. Maar die heilige verontwaardiging die is helemaal onder die predikanten niet meer te vinden. Bijna nergens meer te vinden. Een mens die hebt dan eens wereldse sprekers gehoord en die kon het anders ook kalm en bedaard zeggen. Maar dat is niet preken, ik heb het de vorige keer al gezegd. Verhef uw stem met macht, dat is preken. Het moet blijken dat je een heraut van de koning bent. Vroeger had je nog werkelijk van die herauten, van die omroepers, van die dorpsomroepers. Nou, die moesten het uitbrullen door de straten als er wat bekendgemaakt moest worden. Nou, in geestelijke zin zijn dat de getuigen van Christus. Ja, verhef je stem met macht. Laat geen stilzwijgen bij jullie zijn. Zet de bezuin aan uw mond. En laat die bezuin klinken tot aan het einde der aarde. Daar spreken. En Gods woord preken. Gods woord preken met macht. Ja, die macht leggen wij er niet in. Maar Gods woord is krachtig, nog scherper als een tweesnijdend scherp zwaard. En dat gaat door alles heen. En daar ontstaat ook de vijandschap. Want ja, waarom wilt gij mij doden, zegt de Heer Jezus tot die fariseeën. Omdat ik van uw werken getuig dat ze boos zijn. Dat konden ze nou niet verdragen. Want in hun brave ogen waren zij rein, rechtvaardig voor God. En ze waren het net niet. Dus dat bedrog, dat is in onze dagen nog 10.000 keer erger geworden. Want die schijn wekt men ook velen dat er alleen in de dagen van Christus sprake was van fariseeën. Nou mensen, de kerken zijn er vol van. Met dit verschil dat er ook pelagianisme is bijgekomen. Die fariseeën kon je uitwendig nog niet eens beschuldigen. Ja, die sadduceeën in ieder geval wel, want die geloofden nog ineens in de opstanding der doden. Hoe die twee samen hebben kinderwandelen is mij ook een raadsel. Want de fariseeën die beleden dat wel. Maar die Sadduceeën beleden nog ineens dat de mens een ziel heeft, een onsterfelijke ziel. Die dachten dat net als een dier doodgaat, zo het ook een mens verging. Dus daar konden ze mee wandelen, dat is ook altijd weer een kenmerk. Hypocrieten, die zeggen dat ze God dienen, zegt Paulus ook in 2 Timotheüs 3. Ze zeggen dat ze God vrezen, maar met hun werken verloochenen ze hem. Nou, dat waren de fariseeën ook. Want die hadden geen goede werk. Die beriepen zich daar wel op, maar ze hadden ze niet. Ze hadden geen enkel goed werk. Want dat kan alleen maar door het geloof in Christus. Dan staan al de goede werken die je maar bedenken kan op je rekening. Door de gerechtigheid van Christus toegerekend. Goede werken worden ook toegerekend, denk erom. Daarom is er sprake van 30, 60, 100 fout. Dan komt er niet één bij of af. Dat heeft de Heer allemaal van eeuwigheid bepaald. Je kan niet zeggen, nou ga ik er eens meer doen. Nee, dat kan niet. Dat heeft God allemaal bepaald. Word je er vijandig van? Dat je zegt, van, nou, kan ik daar nou niks bijvoegen? Nee, kan niet. Het hoeft ook niet, Gods volk. Dat is tot troost van de levende kerk. Mijn genade is u genoeg. Daar heb je nou de gehele gehoorzaamheid van Christus op je rekening staan. Als dat in je leven waar is gebleken bij God vandaan. Gij zult geen valse overtuiging spreken tegen uw naaste. Als Gods volk nou de volmaakte gerechtigheid tegenover de wet ontvangen hebt uit de handen des Heren, waarom moet dan die wet nog gepredikt worden? Ja, dat is absoluut noodzakelijk. Want ik heb je al gezegd, ook Gods volk is tot hinken en zinken ieder ogenblik geneigd en tot slapen geneigd. We hebben een slaapgeest. En als er een ontwaking is, laat ik het zeggen, als er een opwekking is, dan is het aan deze zijde van het graf nog maar als een opkomende zon waarvan alleen de lichtstralen gezien worden. Niet de volle zon. Straks, dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Maar hier moet Gods volk altijd weer ingescherpt worden als antwoord. Maar goed luisteren hoor, als antwoord. De wet is niet het antwoord op het evangelie. Het evangelie is het antwoord op de wet. En dat kan je ook nooit van elkaar scheiden. Kan je nooit van elkaar scheiden. Want als mensen zich een christen noemen, zeggen het geloof te hebben, en dat gaat hand in hand met de wereld, ja, dan kan een kind wel oordelen dat dat niet een waar christen zijn is. Nee, dat is God en de mammon, Christus en de Belial. En wat heeft de Belial voor samenstemming met Christus? Immers niks. En dan wordt er een loopje genomen met de wet Gods. Gods volk is ermee verheugd als de wet tot in de titel en jota verheerlijkt wordt. Want daarin wordt Christus verheerlijkt. En dat is voor het geloof een heerlijkheid als hij verheerlijkt wordt. Want dan beginnen ze allemaal mee te zingen en de geest en de bruid zeggen kom. Dan wordt het een heel orkest in de hemel, dat hemelse orkest waar niemand meer zal zwijgen over de heerlijkheid van het Lam. Dat zal toch wat zijn. Want van de wet wordt gezegd, het is een eeuwigdurende wet. Dus in de hemel is ook de wet, maar dan verheerlijkt en vervuld in Christus. Ja, daar hebt de wet geen eisen meer, geen straffen meer uit te delen. Want daar zal niemand meer kunnen zeggen, ik ben ziek, zwak of zondig. Nee, dat is in de hemel niet meer. Maar hier klinkt het nog, gij zult niet doodslaan. Want de kerken doen er ook mee met dat doodslaan. Omdat er geen censuur geëist wordt tegen al die killervakkens, tegen al die donors, dat zijn zelfmoordenaars. Die laten zich vermoorden op die donortafel. En dan moet je mij niet confronteren met de uitzonderingen dat er ongelukken kunnen gebeuren. Waarin duidelijk geconstateerd wordt dat die bestuurders echt dood zijn. De hoofd eraf, laat ik het maar zo zeggen. Ja, dat heeft er eigenlijk allemaal niks mee te maken. Het gaat over Genesis 9 vers 6. Dat wie smensen bloed vergiet, door, daar zal God verzorgen, door smensen ook hun bloed vergoten zal worden. Daar gaat het over. En dan moet je daar niet van afwijken met al die bekomstigheden. Want uitzonderingen bevestigen de regel. Er zijn ook werkelijk gevallen waar een mens echt overleden is. Maar dat is natuurlijk de opzet van de huidige elite niet. Hersendood is verzonnen om die organen te oogsten dat ze nog bruikbaar zijn. Want er worden miljarden aan verdiend, dat moet ik ook zeggen. Ze hebben de vliegreizen veroverd om een verongelukt persoon naar een bepaald ziekenhuis te brengen om de organen te collecten. Want er worden echt miljarden aan verdiend. Dat is een miljardenhandel. En als je dat in ogenschouw neemt en je wordt door de geest Gods geleid, dan kan je ook die evil spirits gemakkelijk en in alles onderscheppen. In alles onderscheppen. Je moet het eerst maar eens, wat er gezegd wordt, herkauwen voor Gods aangezicht, op grond van Gods woord. Maar het wordt meestal wel direct onderschept, want de Heere verlaat zijn kerk nooit door zijn geest weg te nemen. Dat is iets wat God niet kan. Zijn geest wegnemen bij zijn volk. Nee. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dat vindt zijn werk door de Heilige Geest. Want die woont in de harten van Gods gereinigde kinderen. En die gaat nooit meer weg. Nee, ik zal de tweede trooster zenden. Ik zal hem ook nooit meer wegnemen. En dan kan je die evil spirits, ook als die met vrome woorden wordt bekleed, kan je die makkelijk doorzien. En dat is echt noodzakelijk. Dat is absoluut noodzakelijk. Want anders is een kerk gedoemd om af te vallen. Als die onderscheidingen er niet meer zijn, en dat is reeds gebeurd. Al die reformkerken zijn afgevallen, die dansen met het globalisme mee. Ik heb daar geen hoop voor. Het is mogelijk dat de Heer er nog mensen uitrukt en bekeert. Dat moet je altijd voor mogelijk houden, want daar blijft de Heer mee door. Maar hij heeft Westen wel verlaten. Zoals in Ezekiel staat geschreven, de tempel verlaten, Jeruzalem verlaten. Dat is van kracht op de huidige gevestigde kerk. En nou gaat de Heer, die is bezig om de volheid der heidenen werkelijkheid te doen worden, opdat geheel Israël zalig wordt. Want kijk, de bekering der Joden, dat is altijd verbonden met het zichtbare volk der Joden, maar dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Wij zien maar aan wat voor ogen is. Wie zegt dat de Heer de Joden niet toebrengt uit andere landen? Wie zegt dat dat per se in Israël moet plaatsvinden? Daar weten wij niks van. De Heer zal het doen. Oh ja, het staat in Romeinen 11 zwart op wit in Gods woord geschreven. Maar daar moet je eigenlijk dan niet zodanig mee bemoeien dat je er allerlei wijsgerige opmerkingen over maakt, wat er eigenlijk niks mee te maken heeft. Dat moet je in Gods handen laten. Ik heb vanmorgen gezegd, je kan er wel voor bidden. Bid voor de vrede van Jeruzalem, dat de toebrenging van de Joden ook een feit mag zijn, want daar zullen al Gods kinderen zich in verblijden. Maar als dat bestaat in onze dagen uit vlaggen voor de huidige valse Joden. Nou, dat is echt een schandstuk. Een schandstuk, ja. Want wat er nou gebeurt in het Midden-Oosten, dat is niet overeenkomstig de wil Gods. Ja, er zijn zoveel dingen die in strijd zijn met de wil Gods en die toch geschieden. Want de Heer laat deze wereld, die stuwt die naar een einde. En een mens zal zichzelf vernietigen en dat moet voor Gods volk medewerken ten goede. Al die kwade geesten, die moeten er ook zijn. Want er moeten onder uw ketterijen zijn, opdat degenen die oprecht gemaakt zijn in en door Christus daartegen getuigen. Maar dat tegengetuigenis, dat klinkt nou net niet. De kerken zijn mee gaan dansen met het kwade. En dat gaat altijd gepaard. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen u naast met de overtreding van dit gebod. Want valse propaganda, de krant brengt de leugens in het land, dat is wel 10.000 keer meer waar geworden als in onze jeugd. Want toen waren er ook vaccinaties, maar die stonden niet in het kader van depopulatie. Dat kan je toch zo stellen? Maar dat is allemaal anders geworden. Want de duivel heeft een kleine tijd. De duivel is losgelaten om vele volken nog te verleiden. Nou, daar leven we middenin. Als je dat niet ziet, dan ben je ook ziende blind. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Pieters noemde een zekere Bart zijn beste vriend. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan? En wat zijn de eigenschappen van zo'n beste vriend? Een vriend hebt de allertijd lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Dat is de beste vriend. En dat is voor mij Christus. Geen mens, dat is Christus. Want de Heer Jezus verlaat je nooit. Hij bedriegt je nooit. Hij onderhoudt je altijd. Hij ondersteunt me als ik wankel. En zijn genade blijft altijd bij. Zijn genade, ja, daar word je dan in bevestigd. Dus daar kom je nooit bedrogen mee uit met de Heer Jezus Christus. En met zijn woord. Dat woord van God is onbedriegelijk. En dat moet ook in alle scherpte gepredikt worden. Ook al erg je eigen dood. Dat interesseert God niks. Zijn woord moet gepredikt worden, moet klinken tot aan de einde der aarde. Ja, dan zul je gehaald worden. Maar die geestesverandering, dat kerstent alle kwaad. Want dat zie je ook in de kerken. Dominees hebben vroeger naar de letter recht gepreekt. En ze kunnen mee veranderen met de veranderende massa. Nou, slaat de godzalige oudvaders er maar op na. Slaat de godzalige reformatoren er maar op na. Slaat de godzalige kerkvaders er maar op na. Dat kom je daar niet tegen. Dat ze zich aangepast hebben. Nou heb ik het niet over Baxter, Richard Baxter. Dat was een neonomiaan. Ik heb tegen Pieters gezegd, Pieters heb ik leren kennen als een Baxteriaanse neonomiaan. Ja, dat zijn hele moeilijke woorden. Wat is een neonomiaan? Die maakt van het evangelie een nieuwe wet. Dat deed Richard Baxter. Die maakte van het evangelie een nieuwe wet. Dus dat klinkt even mooi. Met dit doen en dat laten, dat schaarden ze niet onder het noemen van de wet, maar onder het evangelie. Dus dat zijn neonomianen. Antinomianen, dat zijn degenen die de wet te niet doen. Die zeggen, de wet doet er niet meer toe. En die veroorloven zich alles, alle zonden gaan hand in hand, met het beroep op het geloof in Christus. Alles wordt met Christus bedekt. Dat is godslastering. Dat is godslastering. Want dan maken ze van God een auteur der zonde. Dat is godslastering. Dit gebod moet absoluut verstaan worden. Dit gebod moet absoluut verstaan worden. Alle geboden moeten absoluut. Ze zijn ook absoluut bedoeld. Want de wet eist volmaakte gehoorzaamheid. De wet is maar niet een regel des levens. Dat is er allemaal bij verzonnen in de nadere reformatie. Dat is een leugen. Daar worden de mensen door misleid. De wet is ook geen trapleuning, zoals ik een dominee wel eens heb horen zeggen. Nee, de wet is een voorhamer, een bijl. Hij hakt die zondaar aan stukken. Hij laat er niks van over. En dat is noodzakelijk, geliefde. Dat is noodzakelijk. In geestelijke zin. In geestelijke zin. En dan komt Paulus aan het einde der wet. Ik ben door de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Dat is de toegang, de doorgang door de enge poort. Het is niet anders. Dat is echt een toetssteen des geloofs, hoor. En dat zegt hij ook in Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Kijk, dat zijn wel de toetstenen voor de ook voor de wedergeboorte. En ik ben gestorven. Zulke last van zonden en plagen, daar redt hij het over die zondelast. Daar is hij onder bezweken. En toen is Christus en zijn ziel geopenbaard. Dat geldt voor alle Bijbelheiligen. Niet alle Bijbelheiligen staat de volledige bekeerde. Dat hoeft ook niet. De leer van de apostelen, de leer van Christus, zet dat helder uiteen. En dat vind je ook terug als de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde mensen bekeert. Daar kun je heel de leer van Christus in terugvinden. En dat moet altijd met elkaar overeenstemmen. Niet wat ze er vandaag allemaal van maken en bij verzinnen. Dat is allemaal verwerpelijk. Dat hebben we vanmorgen weer vernomen uit die stukken die referdominees in onze dagen er allemaal bij verzinnen. Nou, dan maken ze van het ware geloof een verantwoordelijkheidsgeloof. Nou, je komt er echt mee in de hel, dat zal ik je vertellen. Je komt er echt mee in de hel, want die spannen God achter een kar van eigen verzinsels en van eigen standpunten. En God mag toekijken en het zegenen. Daar gebruiken ze God voor. Dus dan wordt Gods woord een leidraad. Niet meer de bron van de absolute geopenbaarde wil van God. En het geloof onderwerpt zich gaarne. Dat is ook het gebed. Heere, geef ons uw wil te kennen. Zo de Heere wil en wij leven, zullen we dit of dat doen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wordt alles aan God ontleend. Zijn woord moet macht hebben. Zijn woord moet autoriteit hebben in je leven. Nou, dan heb Gods volk, Gods ware volk, genoeg om te bewenen. Mefibozet, die moest inleven. Die moest de dood inwachten, want hij was van Sauls geslacht. Maar dat is ook de geestelijke ondervinding van Gods volk. Als je nou werkelijk weer eens ontdekt wordt wie je nou eigenlijk bent, dan blijft er toch niks anders dan een dode hond over. Die maar één recht hebt, is de verdiende straf. En als dan de Heer Jezus Christus het weer nieuw maakt, hij neemt het nooit weg, maar hij laat het wel zo voorkomen dat het weer hetzelfde wonder wordt of nog een groter wonder. Want ik zou je dit vertellen, Peniel werd voor Jacob een groter wonder als Bethel. En eigenlijk is het andersom. Want in Bethel werden zijn zonden verzoend. Maar de beproeving was in Peniel zwaarder. En dan is de genade ook krachtiger. Ja, de tweede bekering is vaak krachtiger als de eerste bekering. Ik kan het ook niet helpen, want zo te heren, dat is een woord geopenbaard. Paulus had ook geen kennis aan die slaande engel in zijn eerdere genadeleven. Maar toen heeft hij wel ondervonden dat Gods genade alles doorstaat. Dat kan je geen duivel kapot maken. Nee. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, daar moet je op bedacht zijn. Ten eerste dat je er zelf niet aan meedoet. Dat doe je aan mee als je de leugens gelooft. Dan geef je valse getuigenis. Want God leest ook gedachten. God kan van ieder mens zijn gedachten lezen. Van A tot Z. Al van eeuwigheid. Wees daarvan overtuigd. En als je in dat licht mag wandelen. Nou mensen, daar verlang ik wel naar terug om in die eerste liefde te wandelen. Want toen was zonde, zonde. Toen was zonde echt zonde. Dan nam hij maar geen loopje mee. Nou. Nee, dat lag teer. En als je God vreest, dan heb je een tere ziel. Maar in de latere weg, om het zo maar eens te zeggen, als je een beetje geoefend mag zijn, dan drijf je niet meer, word er wel door gedreven, maar dan kom je meer tot nuchterheid des geloofs. En dan ga je letten op die evil spirits, want in dat begin kon je het van iedereen nog geloven. Maar later niet meer hoor. Dan zie je wel het bedrog wat er boven water komt drijven, als je de toetsteen van Gods woord aanlegt. Maar daar word je dan ook teer op. Teer op wat? Op de Heere Gods. Als zijn naam gelasterd wordt. Als er van doodslag sprake is. Want dat is ook een aanslag op God. Want hij heeft alles geschapen. Een schepsel. Door God geschapen. Vermoorden. Nou heb ik het over de mensen. Want als je een dier doodschiet. Dat is geen moord. En nou bedoel ik niet. Dieren in het wilde weg doodschieten. Voor de sport. Daar ben ik persoonlijk op tegen. Je ziet wel van die foto's, daar staan ze met zo'n dode beer of met zo'n dode moes. Zo'n eland staan ze op de foto. Nou, ik vind het eigenlijk al grijselijk. Wat is er nou voor show aan? En wat is er voor kunst dan? Nou, daar mag ik niks van hebben. Als je vlees nodig hebt en je schiet een deer, daar is niks mis mee. Want dat werd Noach ook gegeven, dat hebben we vanmorgen gelezen. En de vissen der zee, zegt de Heer, tot Noach staan je tot beschikking. Ja. Daar was Noach eigenlijk weer in de staat van Adam voor de val hersteld. Het was niet meer de staat der rechtheid. Ook niet toen de ark gestrand was op de berg Ararat. Dat was niet meer een herstelling in de staat der rechtheid. Nee, dat kwam wel openbaar gelijk al. Met Cham, die zijn vader bespotte toen hij dronken lag in zijn tent. Maar hij bedreef eigenlijk valse getuigenis doordat hij spotten met zijn godvrezende vader. Dat is ook valse getuigenis, want dat openbaart zich in vele dingen. En dan moet je op beducht zijn. Eerst onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Dat is eerst hoor. Want alleen als je tot de hel toe vernederd bent, ga je in de bressen staan, daar zorgt God voor. Jeremia was tot de hel toe vernederd, Jesaja, al die profeten. En die konden het woord des Heren spreken. Ook al wisten zichzelf als de grootste der zondaren, hadden ze zichzelf leren kennen. Oh ja, maar tegenwoordig wordt dat veroordeeld en zelfs vervloekt. Want dat houdt men niet meer voor mogelijk. Dat God mensen tot de hel toe vernedert die zijn getuigen zijn. Dat houdt men niet meer voor mogelijk. Dat bespot men, dat lastert men, omdat ze het zelf niet kennen. Daar heb je het. Want als er nalatigheid in het spel is, wordt een mens puur vijandig als die eraan ontdekt wordt. Dan kan die wel in woorden in de letter waarheid spreken. Een levende vis zwemt tegen de stroom in. Maar ondertussen drijf je met de dooie vissen mee. Met de stroom mee. Ja, en als je ze daarmee confronteert. Nou mensen, komt de hele hel in beweging. Maar daar moet je niet van verbaasd zijn. Daar moet je niet benauwd van zijn. Je moet ook daar tegenover geen vleeselijke wapens plaatsen. Altijd het woord. Altijd het woord. Dus als je van iemand beweert dat hij dit of dat gedaan heeft, zonder de feiten erbij te noemen, geef je valse getuigenis. Dat is niet geoorloofd. Het moet altijd op grond van de feiten en met het woord, alleen met het woord, worden bestreden. En belegd. En bestraft. En vermaand. In alle langmoedigheid. Want we kunnen boven niemand ons verheffen. Maar ik wil nog even nadruk leggen op die heilige verontwaardiging die in onze dagen, daar wordt zelfs belachelijk over gedaan. Alsof je dan een klinkend metaal bent, een luidende schel. Maakt me niet uit. Maakt me niet uit. Luther zei het ook al. Maakt me niet uit. Neem goed en bloed ons af. Het maakt u geen gewin. We gaan ten hemel in. En dat was maar geen praatje bij Luther. Dat was ernstige werkelijkheid. Des geloofs. Ja. Ja. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Dus iemand beschuldigen buiten de feit om is valse beschuldiging. Heel eenvoudig. Als ik artikel ga schrijven, ik grijp me wat uit de lucht. Nee, dat ken je niet. Dat ken je niet. Ik spot wel eens met de zaken. En zoals Elia deed op de berg Horeb met de Baalpriesters. Dat was in feite ook niet de waarheid. Van ligt jullie God te slapen. Dat was ook niet waar, want hij bestond niet eens. Maar dat betekent niet dat je niet mag spotten met die Baaldienst. Want de Revo-godsdienst is Baaldienst geworden. Nou, daar mag je op de spot mee drijven. Op de wijze, dat is ook in Gods woord bepaald. Dat moet ook niet overgaan in schelden, maar het wordt in onze dagen al gauw schelden genoemd. Dat zei dus ook van de reden van Stefanus. Maar als hij dat schelden noemt, dat is een heilig schelden. Er is een heilig schelden en een onheilig schelden. De Heer scheld u, gij Satan, dat is een heilig schelden. Ja, dat bestaat zeker. Maar dat wordt in onze dagen helemaal niet meer erkend. Daar heb ik niks mee te maken. Of dat erkend wordt of niet, wij hebben Gods woord te preken. In al zijn geledingen. Ja, we zullen er eerst maar weer eens van zien op de gemeente. En wel het 13e en 14e zangvers van Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, altijd de inleving van Gods volk. Hij zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Klei voor uw ogen mijn weg en wandel bloot. Dat is ook altijd wel een kenmerk van het ware geloof, voor die hebben niks meer van God te verbergen. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Ja, het zit hem niet in het gedrag, maar in het gedrag van Christus. En dat wordt geprojecteerd in het leven des geloofs. En dan ga je zijn wonderen recht betrachten, dag en dag. 13 en 14 van Psalm 119.
Thank you.
Is er nog een andere reden waarom Gods wet altijd gepreekt moet worden? Ja. Opdat je zou weten wat het Christus heeft gekost om de volmaakte gerechtigheid aan de dag te leggen. En die gerechtigheid die aan Gods wet, aan Gods eisende wet beantwoordde. Want hij heeft tot de laatste tittel en jota de wet volbracht. Hij was niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te volbrengen. En dan kom je er steeds achter, want dan word je weer tegen de muur gezet, om het zomaar eens te zeggen. En dan kom je als een grote overtreder van Gods wet, openbaar, ook na ontvangen genade. En dan doet het evangelie weer kracht. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Anders doet dat geen kracht. Jesaja 53 ging in het leven van die moorman pas kracht doen toen hij wist wat het Christus had gekost in zijn plaats. Want dat predikte Filippus. Ja, die Filippus is wel heel, by the way, vruchtbaar geweest. Niet in zichzelf, maar in Christus. Eerst moest hij uit zo'n geestelijk bloeiende stad Samaria worden geroepen om te gaan de weg welke woest is. Waar geen weg is, dat betekent dat. En niet woeste weg, nee. Waar geen weg is. Maar dan vond die moorman, verstaat gij ook hetgeen geleest? En op het bevel van de Heilige Geest, voeg u bij deze wagen, mocht die moorman Jezus Christus en zijn gerechtigheid preken. Maar hoe zit het dan met de onvoorwaardelijke prediking van Christus en verloren zondaren? Nou, dat doet de wet niks vanaf, nee. Je leest toch nergens in de wet dat het evangelie niet gepredikt mag worden. Dat lees je toch nergens. Maar de wet maakt er geen deel van uit. Nee. Nogmaals, het evangelie is het antwoord op de wet Gods. Op de eisende wet. En als dat plaatsvindt en je bent aan de grens van het einde der wet, zoals die moorman en zoals alle Bijbelheiligen hebben ervaren, dat het evangelie zijn kracht doet als de mens geheel en al ontledigd is van het doet dat der wet. Er wordt alles uit handen geslagen en dan kom je naakt voor God te staan. Ja. Nou, daarom moet de wet ook gepredikt worden, om er blijvend aan herinnerd te worden wat het Christus heeft gekost. Hij heeft zijn leven, want hij heeft die prijs der zonde betaald. Wie zal die verzoening teweeg brengen dan Christus alleen? Zie ons betalende borg, die heerlijke namen van Christus. En dan ga je weer in hem roemen. Dan word je weer afgebracht van alle menseneer, van alle menselijke eigenschappen. Want ik like die Afrikaners omdat ze zo spontaan zijn en open van geest, met een open mind. Maar de God bekeert geen mensen op grond van je natuurlijke eigenschappen. Echt niet, nee. Nee. Dat onvoorwaardelijke evangelie, dat moet ook alle volken gepredikt worden. Maar nooit ten koste van Gods wet. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Daar worden ook mensen afgesneden die zwanger zijn van de geldgierigheid. Die geen geld heeft. Kijk, dat doet kracht. Want er kunnen onder die menigte altijd mensen zijn die een verloren ziel omdragen. Zoals die Samaritaanse vrouw naar de waterput kwam. Nou, dat was een verloren mens. Niemand deed de deur voor haar open. Ze was nergens welkom. Dat gaat er allemaal aan vooraf. En dan in geestelijke zin. Dan in geestelijke zin. Alle deuren gaan voor je dicht. Dat is enkel liefde van God, hoor. Als de wereldse deuren voor je dicht gaan, dat is enkel liefde van God. Want de Heere wil je bekeren. Dat zag je bij die verloren zoon. Alle deuren gingen voor hem dicht. Alle vrienden hadden hem verlaten. Want hij had niks meer uit te delen. Nou, dat is geestelijk. Kom je daar ook echt achter. Dan houden we geen vrienden meer over. Want vrienden heb je dan pas als je wat uit te delen hebt. Ja. Maar een vriend, ik heb het gezegd, hè, een echte vriend heeft de alle tijd lief. Ook als hij niks meer hebt uit te delen. Maar de Heer Jezus heeft altijd wat uit te delen. Zelfs aan de wederhorigen. Ja. Vrede zij met u lieden. Ook na zijn opstanding heeft hij zijn discipelen niet direct verlaten. Maar heeft hij hen nog opgezocht. En hen versterkt in het allerheiligste geloof. En bevestigd in het allerheiligste geloof, ja. Nou, toen werden ze weer herinnerd aan de vrijheid die in Christus is, die Christus zijn bloed heeft gekost. Misbruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, omdat het Christus bloed heeft gekost. Dus Gods volk moet ook regelmatig aan die Pelagiaanse invloeden gereinigd worden. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Door dit doen en dat nalaten? Nee.
Nee, het is geen gedragsverandering. Dan krijgt de geest meer en meer de overhand over dat vlees. Want vlees zijn en blijven. Maar dan krijgt de geest de overhand. Ik heb de overhand gekregen. Dat is wat de geest zegt. Wat de geest in je leven openbaart. En dan zie je heel die kermisattracties voor je ogen voorbij gaan. En dan krijg je medelijden met die mensen, omdat ze zichzelf bedriegen. En met kermisattracties bedoel ik de kerkelijke entertainment, de kerkelijke democratie. Dat is allemaal om de mensen op te houden. Dat zijn hinderpalen op de weg. Stumblingblokken. En er zijn zoveel stumblingblokken in dat kerkpolitieke bedrijf, dat is niet te geloven. En omdat er een verafgoding van dominees in onze dagen plaatsvindt, en dat is al decades zo, wat de dominee zegt is waar en aan Gods woord mag getwijfeld worden. Hè? Ja. Dus als de dominee, die noem maar een naam, die Weststraten, Esther en Mordechai verkracht, in geestelijke zin, dat wordt door de goede gemeente wordt dat opgenomen als de waarheid. Zover is het weg, hoor. Zover is het weg. Ik weet zeker dat er in die gemeente geen tegenstemmen klinken. Tegen dat spotboek van Weststraat. Ik heb Pieters wel eens horen zeggen, ik kan uit de geschiedenis van Simpson niet opmaken dat hij een gelovig man was. Ik zeg, nou, dan heb jij geen geloof. Dat is al punt 1. En als je dat uit de geschiedenis van Simpson niet kan opmaken, dan geef je toch wel blijk dat je nog een vijand bent onder de wet Gods, onder de toren Gods leeft. Want dan weet je dat te onderscheiden. Als God je bekeert, dan weet je ook te onderscheiden in anderen wie er nou genade hebben. En dan blijf ik maar bij het woord, dan niet buiten het woord treden. Maar dan ken je Simpson en Rachel en Esther en Mordechai. Nou, dat komt bij een waar kind van God nooit op om die bij de verworpenen te plassen. Dat deed die Weststraten wel. Spotboef. Mordechai was zeer godvrezend. En zijn geloof kwam al uit doordat hij niet boog voor de wereld, voor Haman. En dat was bevolen bij de wet van Meden en Persen dat dat moest. Maar Mordechai was goden meer gehoorzaam dan de mensen. Dat lezen ze er geen eens in. Dat lezen ze niet uit de geschiedenis. Komt de naam van God niet voor? Wel in het woord Jood. Dat moet je maar onderzoeken. Dat heb ik ook in dat boekje wat ik geschreven heb genoemd. En dan zegt die Weststraten, maar door dat meisje werd het volk der Joden gered. Door dat meisje. Nou, dan is hij een knul. Als die Esther, koningin Esther, een meisje durft te noemen. Dat is gewoon nog een volwassen vrouw. Dat meisje. En ze spreken altijd in vernederende woorden over een ander. En dat zijn de huichelaars, hoor. Dat zijn de wolven in schaapskleren. En die dansen ook mee met al die mooie termen. Sustainable Development Goals. Dat zijn duurzame ontwikkelingsdoelen. En het is allemaal van de duivel. De duivel weet dat hij met zulke mooie termen de massa heeft. Ze trappen er allemaal in. De dominees in kluis. Want dat is die agenda 2030 en daar gaan ze voor. Voor een betere wereld, voor een groene aarde. En het is hun eigen ondergang. Je doet er de strop mee, ook lichamelijk. Want wat zal het toch wezen, gemeente en luisteraars? Als straks de bommen op je hoofd vallen, dan zou je eigenlijk nog herinneren deze preken, maar dan is het te laat als je er geen acht op hebt geslagen. En dan heb je dat altijd veroordeeld als zijnde liefdeloos en scherp en afsnijdend. Ja, dat heb God geboden. Om afsnijdend te preken. Want het evangelie van Christus, daar gaat de afsnijding aan vooraf. Anders is het evangelie nooit bevrijdend. Dat verstaan ze in onze dagen niet meer. Ze beginnen het brek met de vrijheid in Christus. En waar ben je dan afgesneden? Als je daar een vraag staat, de wagen stil. Of ze worden vijandig. Nou, als ik je bekering nog af kan nemen, dan ben je nooit bekeerd. En dan ken je het niet. Dat is heel eenvoudig, want als je die in die Mephibosheth gestalte mag lopen, wat is het dat je hebt omgezien als een doodhond, dat je daar in Mephibosheth nog iets kon ontnemen? Niks, want hij had niks, hij was niks. Want hij behoorde tot Sauls geslacht en dat geslacht moest uitgeroeid worden. Dus wat wil je dan? Is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. In de ware stand van het genadeleven. En ze kunnen zich ook wel eens verheffen dat dat vlees weer boven komt drijven. Ja, net als Petrus, dan zal u geen zins gesnieden. En stond zijn eigen zaligheid in de weg. Ga achter mij, Satanus, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. O, Petrus moest er diep voor vallen om de kleine te leiden, de kleine te wijden. Wijd mijn lammeren. Nou, dan moet je eerst lam worden. Dat is onzakelijk hoor. Laat de kinderen stop mee komen, want daar was Petrus ook bij toen hij die moeders daar afwees. De Heer Jezus heeft toen wel gedacht, wacht maar Petrus, ik zou je wel een spootje haken. Dat je met je gezicht op de grond valt. En dat je nou eens leert om die kinderen tot me te laten komen. Wijd mij lammeren, dat had hij nog niet eerder geleerd. Dan door die diepe val. Toen hij hersteld werd in de genade in zijn ambt en de 7 Tiberias. Dat is absoluut noodzakelijk. Die tweede bekering, als je tenminste geroepen bent om het woord uit te dragen. Dat onderscheid tussen het goede en het kwade. Wat is goed, wat is kwaad. Ze noemen tegenwoordig het kwade goed en het goede kwaad door een kracht der dwaling. En de dominees geloven dat ze de waarheid voorstaan. En ze dansen met het globalisme mee. Want als je er niet voor waarschuwt, dan dans je er mee. Zwijgen is toestemmen, zegt het spreekwoord. Dus dat is heel eenvoudig. En Gods ware getuigen kunnen er niet over zwijgen, omdat de ere Gods in hun zielen is verheerlijkt. Verheerlijkt. Door God zelf, door God in Christus zelf. Heb gij mij liever dan deze? Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Nou, dan zegt Mozes, dag dochter van Farao. Ik wens liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden voor een tijd genietende zonde te hebben. Dat gaat dan als vanzelf. Je hoeft Gods volk niet op te zwepen van nou zou je er eens aan moeten beginnen. Als het niet vanzelf gaat, dan gebeurt het nooit. Heel eenvoudig. Want de Heere houdt zich op de dag voor zijn heerkracht over een gewillig volk. Ja, in heilige sieraad. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En als de Heere ze ervoor zet, slaat ze de schrik om haar hart. Jona naar Nineveh. Nou, denk niet dat de schrik om Jona's hart sloeg. Want het was eigenlijk ook profaniteit dat hij de loopplank nam en de verkeerde boot nam. Maar, ik zal je dit wel vertellen. God heeft zijn genade uitermate verheerlijkt in die uit de weg tredende Jona. Ja, zo handelt de Heere ook. Zo handelt de Heere ook. Want als je die wegen des Heeren naspeurt, dan roept Paulus uit hoe wonderlijk en aanbiddelijk zijn uw wegen. Dat kan een mens nooit verzinnen, kan hij nooit organiseren. Dat proberen ze allemaal wel met die zendingsinstanties. Dat is gewoon de business van miljonairs. Dat heeft niks met zending te maken. Ze willen het werk van God nabootsen. Nou, daar is de duivel dag en nacht mee bezig om het werk van God na te bootsen. Maar als je het onderscheid kent en aan de dag kan leggen van die evil spirits, dat kan alleen door de geest van Christus. Ja, en dan ga je het ook doorzien. En dat geeft soms ook beroering bij Gods volk, omdat ze maar nauwelijks onderzoek plegen. Heb je daar internet voor nodig? Niet speciaal, maar vroeger lazen wij ook de kranten waar de gewone dingen in stonden. En daar was ook wel de leugen in het land, maar dat is nou helemaal van kracht, want de MSM kun je nergens meer in geloven. En ik geloof nooit in de krant. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik geloof één heilige. Ik geloof niet in de kerk, maar ik geloof één heilige. Christelijke kerk. Ik geloof de vergeving der zonden. Kijk, want in, dat betekent alleen in de personen, de drie goddelijke personen geloven, die we ook voorlezen uit de apostolische hoofdlijnen. En uit de mond Gods is voortgekomen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Betekent dat altijd het goede van je naaste spreken? Nee, dat betekent het niet. Dat betekent het niet. Want als je net zoals het RD doet, terroristen naar de mond gaat spreken en die gaat witwassen, dan ben je een tred voor je lezers en voor heel het volk. En hoedemaker, de hervormde hoedemaker, die heeft altijd ons volgeleerd op grond van Gods woord. Heel het volk, heel de kerk. Nou, daar hebben alle dominees mee afgerekend. Ik heb het die Veldman vaak horen zeggen. En nou danst hij met de rest mee. Een mens kan wel wat zeggen, maar dat zal toch uit je vruchten moeten blijken of hij daarin volhardt. En het is nou allemaal die chameleonsverandering, die verandering van geesten. Ze zijn er anders over gaan denken. Ja, wat heb ik met je gedachten te maken? Wat heb God ermee te maken? Als het niet naar het getuigenis van wet en evangelie, dan zal het geen dageraad hebben. En wie is tot deze dingen bekwaam? Christus. Die is bekwaam gemaakt door de Vader om zijn volk te onderwijzen als profeet. Om zijn volk een betalende borg te zijn als priester, als hoogpriester. En om zijn volk te regeren door zijn koninklijk ambt. En daaruit volgt, daaruit wordt geprojecteerd dat ook zijn getuigen in die voetstappen gaan. Als profeet, priester en koning. Eigenlijk is elke huisvader daartoe geroepen als profeet, priester en koning. Om zijn kinderen te onderwijzen, om voor hen in de bressen te staan en hen te regeren met alle stemmigheid en zachtmoedigheid. En soms met gestrengheid. Dat hoort er nou eenmaal bij. Om ze in het rechte spoor te doen gaan. Nou, dat hou je niet in de hand. Daar kom je dan ook wel achter. Daar kom je dan ook wel achter. Er zijn de Bijbelheiligen ook wel achter gekomen dat ze hun kinderen, ook als ze ouder worden, niet aan het lijntje kunnen houden. Maar dat ze ook uitbreken kunnen in de zonde. Overschrikkelijk. En wat gaat er dan een dolk, een zwaar door je ziel, als je dat niet alleen gadeslaat, maar ook in moet leven. Wie zal een reine kunnen voortbrengen uit een onreine? Immers niet één. Immers niet één. Wat heeft dat voor vrucht? Dan ga je jezelf weer aanklagen voor Gods aangezicht. Heer, ik ben nooit een vader voor mijn kinderen geweest. Ik ben nooit een moeder voor mijn kinderen geweest. Want het komt allemaal uit die bron van ongerechtigheid. Maar die heb in het leven van Gods volk, het lijkt wel eens zo, maar geen overhand meer. Dat heeft de Heer weggenomen. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer, zegt een apostel. Kijk, hij klaagde wel over dat lichaam der zonde, maar daar was hij uiteindelijk in Christus volledig van verlost. En zo is het met al Gods volk. Ze hoeven niet te treuren, omdat ze heel vleeselijk zijn. En zoals Pieter zegt, die wilde daarvan af, van dat geheel vleeselijke zijn. Ja, dat is nou net je grootste zonde. Want je kunt Christus alleen maar dienen met zonde. Dat klinkt vele vreemd in de oren. Maar de geloofstaal, de geloofsroem is: gij mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Dat is helemaal vreemd in onze dagen. Ze willen meewerkende genade. Ze willen zich nog geschikt maken om in de dienst van God te arbeiden. Dat zou je echt niet lukken. Nee. Nee. Ook al mag je in de Heere roemen, dan nog blijf je geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Beste werkende zonde bevlekt. Wat is het dan, goed of kwaad? Christus alleen. En anders geen. Dat is altijd de roemtaal des geloofs. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ja, kinderen, ouders, als je daar vreemd aan bent, bekeer je dan. Bekeer je tot God. Hoe is het toch mogelijk dat je zo lang onbekeerd blijft? Luisteraars, hoe is het toch mogelijk? Want dan zit je met de gewilligheid van Christus te spotten. Als Paulus zegt, vervloekt zijn degenen die de Heer Jezus Christus niet lief hebben in oprechtheid. Wat blijf je daar dan mee? Ga je er vluchtig overheen? Wegmoffelen? Dat zijn toch zaken? Maar je zit eigenlijk te spotten met de gewilligheid van Christus, die veel gewilliger is om zondaren zalig te maken als dat wij het willen hebben. Geloof gij dat? Martha geloofde het. Ja, in een andere zin. Ja, zegt ze, Heer, ik geloof dat gij de doden zal opwekken ten laatste dagen. Ja, maar nu, zegt de Heer, nu. Ja, Heer, hij stinkt al, hij riekt al. Hij legt al 3 dagen in het graf. Of 4. Haal de steen weg. Zo handelt God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Als dat in je leven klinkt, als dat in je ziel klinkt, haal de steen weg. Maar worden doden opgewekt tot leven. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Gelooft gij dat? Die kracht Gods, ja. Dat is dan alleen maar om te omhelzen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. En dan sta je schuldig aan al Gods geboden. Dan sta je ook schuldig aan het evangelie. Tegen de liefde gezondigd. God gewantrouwd. Harde gedachten van God gekoesterd. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Welk een vriend is onze Heer Jezus die in onze plaats ging staan. En hij heeft de alle tijd lief. Ook al sta je met je voet in de zonde. Weet je wat het kenmerk is? Dat leven, de zonde, je gaat het haten, je gaat je eigen aanklagen, je krijgt een walg aan jezelf. Maar de liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het is zo eenvoudig, kinderen.
Maar we hebben ons in zodanig in de onmogelijkheid gewerkt dat wij nooit uit die put van verlorenheid eigenhandig uitkomen. Nee, daar hebben we de Heer Jezus voor nodig. Maar je moet hem niet aan de rand zoeken, je moet niet naar boven kijken. Hij bevindt zich onder je. Hij is de bodem van je put. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet eruit opkomen. En zo wordt Christus je hemel. Zo werkt God bij ieder kind van God. Dat kende al de Bijbelhalen. Dat kende ook Esther. Want die stelde een driedaagse vasten in. Dat is bidden tot God. En er was een hoer, was zonder geloof, was een werelds meisje. Hoe durf je het in je mond te nemen? God zal je verdoemen en vervloeken. Want ze komen er nooit meer in de schuld op. Ik heb vanmorgen gezegd, die profaniteit in het kader van die geestesverandering, daar volgt nooit meer vergeving der zonde. Nee. Nee, want ze achten dat overbodig. Net als Kain, ja, die zei het allemaal heel grof. Mijn zonden zijn te groot dat ze vergeven worden. En het was wel opmerkelijk dat we in het uur van de catechisatie deze middag ook dat gebod was aan de orde van behandeling. Gij zult niet doden. Nou, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar het was zo. Het was zo. En dan nemen we dat hele catechisatieuur voor om één gebod te overdenken. En dat is dan nog maar ten dele hoor. Prediken dus op ten dele. Ja. Maar dat bepaalt ons wel. Gij zult niet doodslaan bij onze doodstaat. Een mens is dood in zonden en misdaden. Hij doet niet anders dan doodslaan in gedachten, in woorden, in werken. Want als je iemand ongegrond dood wenst, dat is ook een moordaanslag. Dat is ook een moordaanslag. En de Heer zegt zelf, heb uw vijanden lief. En zegent u die u vervloeken. En bid voor degene die u geweld aandoen. Nou, dan moet een mens toch wel tot de hel toe worden afgebroken. Want anders zou hij het zwaard van Petrus nemen en al die koppen afslaan. Is niet waar? Zo zitten mensen in elkaar om na ontvangen genade die je zo kennen. Maar, hoe kom ik daar bovenop? We hebben de overhand gekregen. De geest krijgt dan de overhand. Dan ga je niet je best doen om het allemaal beter te doen. Om het allemaal in orde te brengen. Nee, de geest krijgt de overhand. En dan ga je weer in de macht en de kracht des Heren. Zoals David zegt, met mijn God dring ik door een bende. Met mijn God spring ik over een muur. Daardoor. Want de geest hebt de overhand gekregen. En dan ligt het vlees eronder. Dat vlees blijft vlees. 100% verdoemelijk tot je laatste snik. Maar ik ben mijn ik niet meer. Ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God. Amen. Heer, het is allemaal een heilige evangelie. Een verborgen secret voor het vlees komt er nooit achter. Maar uw volk mag het door het geloof verstaan. Door het geloof ontvangen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Gij verrast altijd uw volk op deze wijze. Uw woord zegt, verblijd u in de Heer en hij zal u geven de begeerte uws harten. Verheerlijk daarin uw genade om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van, zeg het eens organist, van dat 17e zangvers van Psalm 119. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. En wat er verder volgt in dat 17e zangvers van Psalm 119.
Oh, yeah.
Biddende harten de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.